thema is dus samen op weg, ieder met zijn talenten. En dan denk ik altijd van oké, ja, leuk, samen op weg gaan. Hè. Wat is dat, samen op weg gaan, hoe doe je dat? En ik heb dan een tekst gevonden in de Bijbel, uiteraard, 1 Korinthe 12. En ik mag dat opslaan met de Bijbel en dat eigenlijk bijhouden, want dat gaan we vandaag bespreken. Dus daar is normaal ook een PowerPoint van. Dus, maar ik zal al beginnen. 1 Korinthe hoofdstuk 12 van 4 tot 30. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt de geest van het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof en de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn alle gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn alle van één geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, één lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam een oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen met elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan de apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Of is iedereen soms een apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in een klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? Daar gaan we het dus vandaag over hebben. Het is een lang gedeelte en we gaan het stukje per stukje gewoon kort overlopen. En de eerste vraag die ik me eigenlijk stel bij de titel dan het samen op weg gaan is, oké, wat bindt ons samen? Wat zorgt ervoor dat we allemaal dezelfde richting uitkijken? En het is inderdaad een open deur intrappen. Dat staat dan in vers 4 tot vers 6. Er staat dat er is één Heer, er is één geest. En dat is eigenlijk wat ons samenbindt, het geloof in Jezus Christus, in God de Vader en de Heilige Geest. En als we dat allemaal kunnen beleiden, dan beleiden we eigenlijk de basis van ons geloof. En dat bindt ons samen. En daardoor kunnen we eigenlijk samen op weg gaan. En dan, als we dan verder gaan lezen, in vers 7 tot vers 11 staat er oké. Het staat eigenlijk ook al in de vorige versen. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Staat dan in vers 6 en dan vanaf vers 7. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt de geest het verkondiging van de wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander weer de gaven om te genezen. Dus het zijn heel veel manieren om God te dienen. En het is van belang te beseffen dat alles wat je krijgt van God ook nodig is om de gemeente op te bouwen. Dus voordat je jaloers gaat worden op de mensen die echt zo die stem van God verhoren of kunnen profiteren of allerlei supergrote speeches geven, je moet beseffen, dat is niet voor hun eigen winstbejag, om het zo te zeggen. Dat is echt gebruikt om God te kunnen dienen in de gemeente. En een ander punt wat ook heel belangrijk is, de talenten en de gaven die je krijgt en die je op dat moment bezit, die zijn ook in functie van je capaciteiten en ook je geestelijke volwassenheid. Dus het is logisch dat er ook een groei in zit. En dat staat eigenlijk ook in 1 Korinthe vers 14 tot hoofdstuk 14 vers 26. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij. Een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Dus dat is eigenlijk ook hetgeen wat we vandaar ook echt willen meegeven. Van iedereen kan wel iets doen. Zelfs al is het iets heel kleins, toch is iedereen nodig in de kerk. Dus en de Heilige Geest die deelt dus die talenten aan iedereen uit. Dan gaan we verder, van vers 12 tot vers 22. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, hè, van oké, sommigen hebben dan de gaven gekregen om te profiteren, sommigen hebben dan kunnen zieken genezen en dergelijke, zo'n die magnifieke gaven. En dan kun je de vraag stellen, oké, zijn die dan belangrijker in Gods Koninkrijk, of waarom hebben die dat wel gekregen? En dat is eigenlijk een verkeerde vraag die je stelt, van iedereen is in Gods ogen even belangrijk. Het is een heel duidelijk voorbeeld daarvan. Wij hebben geen eigen gebouw als kerk. Dus we moeten altijd de sleutel gaan halen bij iemand. En dan moeten we de sleutel het gebouw open doen en dan die sleutel weer afgeven. Dus als iemand dan te laat is met de sleutel, dan staat er dus de halve kerk op straat. En dan denk je van, de kleine dingetjes, die zijn ook heel belangrijk. Of als er bijvoorbeeld deze ochtend was het geluidsapparatuur kapot. Allee, kapot. Niet goed aangesloten of wat dan ook. Dan denk je van, die kleine dingen die zijn ook super belangrijk. En een spreker heeft een publiek nodig. En een publiek heeft een zaal nodig die klaargezet is. Dus elk één in de kerk heeft zijn eigen functie in de kerk. En als iemand zegt van, ja kijk, ik wil dat niet meer doen. Dan gaat het niet goed. Dan gaat het samen. Dan gaan die kleine radertjes, die gaan niet meer goed in elkaar passen. Dus en dan, ik ben heel moe, echt waar. In Romeinen 12, vers 4 tot 8 staat dat dus ook. Hè. Zoals ons ene lichaam veel delen heeft, en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus, en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat doen zonder bijbedoelingen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Dus alles wat wij als talenten hebben, moeten wij dus inzetten om de gemeente te helpen om op te bouwen. En de Heilige Geest deelt die uit aan iedereen op zijn niveau die dat hij aan kan. En met dat niveau is dus gewoon die geestelijke volwassenheid die dus langzaam maar zeker komt. En het gaat hier dus niet om een waardeoordeel van de een kan meer, dus die is beter. Nee, het gaat erom dat je je inzet. Want de parabel met die landheer die dan op weg gaat en die dan de talenten uitdeelt en zegt tegen zijn dienaren van, kijk, ik geef jou één talent, de ander twee en de ander vijf talenten, doe daar iets mee. En die landheer die reageert op hetzelfde manier met de dienaren die de twee en de vijf talenten hebben. Dus het gaat er niet om dat je, zeg je dat, dus de show steelt om het zo te zeggen. Het gaat erom dat je met hart en ziel inzet voor de Heer. En dan gaan we verder van vers 23 tot 26. Samen in vreugde en in verdriet. Dus ik weet niet of jullie die uitspraak soms gehoord hebben, eigenlijk mag ik niet klagen, want God is voor mij gekomen, Jezus is voor mij gestorven, ik wil jullie niet meer lastigvallen, mijn problemen, dat is nog altijd hetzelfde, waarom moet je er nog altijd opnieuw naar vragen, sorry jongens dat ik weer om datzelfde gebed vraag. Op de Vrouwendag was het gisteren ook, ging het ook heel even kort over klagen. Nu, voor alle duidelijkheid, ik heb geen last van een identiteitscrisis, ik werkte daar dus gewoon achter de schermen mee. Maar Miet, die had het daar dus ook over, van het klagen. Er zijn heel veel mensen die zeggen van, ja, ik wil niet klagen, ik wil jullie er niet mee lastigvallen. En zeker als christen kun je misschien de vraag stellen, oké, Jezus is dan inderdaad voor mij gestorven, ik heb het hoogste reden tot vreugde, tot blijdschap, waarom moet ik nog klagen? En er zijn een heel goede redenen waarom dat je wel mag klagen als christen. Ik bedoel, er is een boek dat heet Klaagliederen. De psalmen zijn ook niet altijd even subtiel en verdrietig. In Matteüs 30 vers 28 staat dat Jezus onze lasten wil opnemen, maar we moeten hem wel afgeven. Dus dan moet je dat ook durven zeggen. En Jezus heeft ook gezegd, weten, ik beloof jullie een veilige aankomst, maar jullie reis zal niet makkelijk zijn. Dus, en vergeet ook niet de gave van het volhardend geloof. Dat is dus blijven geloven, blijven vertrouwen op God, ondanks al je problemen, ondanks al je moeite. En als je dus niet over die moeites en die problemen praat, hoe kan je dan die gave uiten? Dat is dan ook een reden. Nu, een van de voordelen van het echte klagen, tussen aanhalingstekens, dat was dus ook wat Miet zei, van als er echt een vriend of vriendin naast je komt zitten, en die zegt dus van, jongen, vertel een keer, hoe gaat het echt met jou? Zoals we hier ook een beetje wouden doen in de ochtend van, vertel een keer wat ben je goed in, wat zijn jouw problemen, dan kun je eigenlijk voor jezelf ook alles nog een keer op een rijtje zetten. En dan is die persoon eigenlijk meer een klankbord van, wat dat je zelf voelt. En dan heb je ook weer het gevoel van, oké, dus ik zie het weer even zitten, er is iemand die mij steunt, en het maakt niet uit hoe dat ik mij ook voel, ik kan er altijd terecht. En het wordt weer iets rustiger, je kan het weer overzien. En het wordt zeker leuk als dan die vriend nog een paar tips heeft gegeven. Wat niet altijd noodzakelijk is natuurlijk. Dus je voelt je gedragen. En we hoeven ons helemaal niet te schamen dat we onder zorgen gebukt gaan, terwijl anderen dat niet gaan. We moeten dan niet wegstoppen en met een glimlach naar de kerk komen, terwijl dat we eigenlijk gewoon het liefst van al willen huilen. En dat staat ook in Galaten 6, vers 2. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Dus mensen links en rechts van jou, je moet je maar een keer aankijken. God heeft dus de opdracht gegeven om voor hen te zorgen. Dus jullie zijn mede verantwoordelijk voor de mensen die dus links en rechts van jullie zitten, voor het geloof van hen te onderhouden. Maar ook omgekeerd, zij zijn ook verantwoordelijk voor jouw geloof. Als je dus een probleem hebt, voel je vrij om daar naartoe te gaan en omgekeerd. Maar langs de andere kant, het mag niet alleen een tranendal zijn. In vers 26 staat er dan, wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Maar, ook gelukkig, wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Dus vertel niet alleen over je zorgen en je problemen, maar vertel ook natuurlijk over je zegeningen, om de anderen ook te bemoedigen. En als we dan 1 Thessalonicense 5 vers 12 openslaan, dan staat dat eigenlijk in hoofdstuk, in vers 14 staat dat dus ook aan het eind van de tekst dan. Van het vers. Wij sporen niet aan, broeders en zusters, iedereen zijn dagelijks werk verwaarloosd, terecht te wijzen. De moedeloze hoop te geven, op te komen voor de zwakken en met iedereen geduld te hebben. Dus het gaat er echt om dat we elkaar opbouwen en ondersteunen in zijn problemen. En dan als ik even die andere twee versen lees, want die sluiten dan heel goed aan op het volgende stukje van de Korinthebrief. Wij vragen u, broeders en zusters, degene onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet om uw werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. Dus ik heb dus gezegd, oké, we gaan samen op weg, omdat we in dezelfde God geloven. We zijn allemaal wel gelijk, maar we hebben elk ons eigen taak in de kerk. We hebben elk ons eigen gaven en talenten. We mogen elkaars vreugde en verdriet delen. Maar dan kun je misschien zeggen, oké, maar als we allemaal gelijk zijn voor God, waarom zouden we dan nog naar de leiding moeten luisteren? Waarom is een stem van een oudste meer waard dan bijvoorbeeld iemand die koffie zet of een kinderleider? En dat is eigenlijk een heel terechte plaats. En als je dan gaat kijken in de Korinthebrief, vanaf vers 27 tot 30, daar staat eigenlijk het antwoord. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dus waarom eigenlijk die positie? De eerste plaats is dus voor de apostelen. En dat is eigenlijk gewoon heel simpel, omdat Jezus heeft de apostelen echt uitgekozen. Ik bedoel, dat is de grootste bevestiging van Gods kracht in die mensen. Jezus zegt van, ik wil jou helpen. Zij hebben het leer direct van Jezus gehoord. Jezus heeft hen een enorme kracht gegeven om wonderen te doen. Ik bedoel, daar kun je eigenlijk niet betwisten. Maar uiteraard zijn er mensen die dat betwisten, maar dat kan eigenlijk niet. Dan komen de profeten, zij horen Gods stem echt direct in dromen, visioenen of maakt niet uit hoe, zij horen Gods stem. En dan de derde plaats is dus aan de leraren. En zij kunnen Gods stem verstaan via enorme bijbelkennis en hun ervaring en wijsheid over de Bijbel. En zij kunnen dus zo Gods stem verstaan. En dat is dus de reden waarom dat God zegt, de oudsten en de leiders van de kerk hebben die hoge plaats. Wat niet wil zeggen, uiteraard, dat die oudsten meer waard zijn of belangrijker zijn qua mens als iemand die de sleutel bijvoorbeeld van de kerk behoudt. Nu, je kan dan natuurlijk vragen, oké, goed, die leiders, zijn dat dan de hoofd van het lichaam? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Zij zeggen inderdaad van hoe dat het moet gaan met de kerk. Maar welke positie hebben we de leiding dan? Van wie is het hoofd van ons lichaam? En wie bepaalt dus waar dat wij naartoe moeten gaan? En het is dus niet de leiding aan zich. Het is te lezen in Galaten. Nee, Colossenzen, sorry. Colossenzen 1, van vers 15 tot vers 20. En daar staat eigenlijk het antwoord van wie is dan het hoofd van ons lichaam? Het is waarschijnlijk een open deur intrappen, maar toch. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen, en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Dus het hoofd van ons lichaam, het hoofd van onze kerk, dat is dus Jezus Christus. En wij moeten Hem volgen, op welke manier dat ons, met de gaven en de talenten en de plaats die dat ons is toebedeeld. En het idee dat wij dus eigenlijk vandaag, echt de boodschap die we aan jullie willen geven, is steun elkaar met elke mogelijke manier die je hebt, zodat je samen naar Gods troon kan gaan. Dus voilà.
Dan gaan we lekker omgekeerd ook eens bidden voor de predikant. Dus, dank u, Vader, voor de woorden die we hebben mogen lezen in uw woord, Heer. De woorden die Joost gesproken heeft. Ik wil u vragen om het een plaats te geven in ons hart, Vader. En dat we het mogen meenemen naar huis en meenemen naar de volgende samenkomsten, Heer. Ja, wilt u het laten groeien in ons, Vader, dat we ermee aan de slag kunnen gaan. Amen.